Let's see. Met de Kerk van alle eeuwen gemeente willen we nu belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend volgt de schriftlezing. U kunt die deze middag vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, het derde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 20. Schriftlezing is dus Romeinen 3, vanaf het 9e tot en met de 20e vers, maar wij doen eerst belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen.
En ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd, beide, Joden en Grieken, dat ze alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf en met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde.
Het laatste gedeelte van het laatst gelezen vers is de tekst voor de prediking, Romeinen 3, vers 20, de laatste woorden. Want door de wet is de kennis der zonde. En op deze woorden en ook andere gedeelten van het woord van de Heere is gegrond het onderwijs van onze Heidelberger catechismus in zondag 2. Daar luidt de derde vraag. Waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord zegt, uit de wet van God. Vraag 4, wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En tenslotte vraag 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En in de voorbeden willen we denken aan zuster den Oude Kraaienveld, die van de week, anders dan vanmorgen gezegd is, uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Zullen wij samen bidden. Heren, dat getuigenis van onze belijdenis is diep ontroerend. Als het gaat wegen in ons hart, als het ingedrukt wordt in onze ziel, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Daar willen we van nature, als kerkmensen, niet aan. Ook mensen van de wereld niet. Dat het zo erg met ons gesteld is voor uw aangezicht, we geloven het niet. Maar wil u ons vanavond door uw woord en door de krachtige werking van uw Heilige Geest laten zien dat het echt zo is. Leer u ons buigen onder dat wat u in dit schriftgedeelte en in onze belijdenis aan ons laat horen. Wil u dan ook de teerheid geven, de ernst, de liefde, maar ook de eerlijkheid om het woord recht te bedienen. Dat we er niets van afdoen wat hier in uw heilig woord staat en in de belijdenis wordt vertolkt. Maar dat we ook genade ontvangen mogen in de prediking om de weg te wijzen. De weg uit deze grote geestelijke nood en dood. Die weg hebt u geopend, drie-enig God. Die weg is geopend van eeuwigheid. Door uw Heer Jezus Christus in de tijd werkelijkheid geworden toen u het zei en bevestigde in uw lijden en opstanding. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En die weg wordt door de Heilige Geest uitgewerkt en toegepast in de harten van zondaren. Geef dat zo, vanuit de ernst van deze boodschap, de enige weg tot behoud vanmiddag verkondigd mag worden. Zegen u de gemeente, Heren. We zeggen het opnieuw, maar we mogen dat ook opnieuw tegen u zeggen. We zijn maar met een heel klein gedeelte van de grote gemeente van Barendrecht samengekomen. En we danken u dat het mogelijk is om in deze vorm diensten te houden. Maar we bidden u, wil u geven dat de tijd spoedig mag komen. Dat we weer met meer, ja met allen samen mogen komen. U vergadert uw kerk, Heren. En dat betekent niet alleen dat u ze vergadert van de vier windstreken van deze aarde uit alle tong en natie. Maar het betekent ook dat het bij het wezen van de kerk behoort. Dat wij samenkomen op uw dag in een eredienst. En u weet hoeveel pijn dat doet. Of misschien doet het wel onvoldoende pijn. Wil u geven dat het terug mag komen. We moeten het u belijden, Heren. Verdienen doen we het niet. Wij hebben het al te vaak vanzelfsprekend gevonden dat op de zondag tweemaal een openbare eredienst kon worden gehouden zonder belemmering. En laten we daar oprecht schuld voor belijden voor u, want een kerkdienst is een wonder van u, werk van u ten diepste. Maar wil u geven dat nochtans ook deze dienst gezegend mag worden. U hebt gezegd waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik in het midden. En dan denken we aan de kerk en aan het gebouw. Maar u kunt ook een dienst zegenen als we samengekomen zijn op afstand. En van deze dienst getuigen zijn thuis, alleen of samen of met onze gezinnen. Heren, zegen uw woord. Ontdekkend, ongrondend, zodat we alle leun en steunsels verliezen buiten u. En opdat we gaan beamen, erkennen, het ermee eens worden. God en mijn naaste te haten. Opdat we uitgedreven worden naar Hem, die de wet alleen volmaakt heeft gehouden. Die altijd U heeft lief gehad boven alles. Uw naam heeft verheerlijkt op de aarde. Het was zijn eten en drinken om uw wil te doen. Zijn uw wet was in het binnenste van zijn ingewand. Heere, u hebt God lief gehad boven alles. En uw naaste zondaren als uzelf. U hebt het bitterste lijden doorstaan en doorleefd. O, geef dat iets van de schittering van uw middelaarsverdiensten, van uw volmaakt volbrengen van de wet van God, ook in de prediking zichtbaar mag worden. Zegen u ons alle, Heren. We bidden u of u in de gemeente wilt zijn, ook nu het gewone gemeentelijke werk niet zo door kan gaan zoals we dat graag zouden zien. Bezoeken, verenigingen, het is allemaal beperkt. Maar wat er gebeurt, wil u het zegenen. En geef ook dat we elkaar niet vergeten, bijzonder degenen die ouder worden en eenzaam zijn. Heere, geef dat we aan hem mogen denken. En gezamenlijk mogen bidden voor elkaar ook. En wil u daarin ook onze harten aanraken. Opdat we onze naaste, de naaste van de kerk en van de gemeente, lief mogen hebben. Met alle gebreken die ons eigen zijn. Het goede voor hen zoeken, zoals de psalmdichter dat zegt. Zegen u de broeders van de kerkenraad ook in deze vakante periode. Wil u ze wijsheid, liefde, maar vooral genade geven om de gemeente te leiden en ook de pastorale zorg zo goed mogelijk uit te oefenen. Wil u ook geven dat er veel gebed mag zijn. Dat de lege plaats die hier gekomen is na het vertrek van onze broeder en vriend dominee Visser weer vervuld mag worden. Want u wilt toch op het gebed een dienaar schenken. Zegen u heel het kerkelijke leven. Ook in het kerkelijke leven ligt er veel stil. Ook al kan er genoeg rondgonzen. Heere, erbarm u over onze kerken. Bewaar onze kerken bij uw woord. Ook bij de realiteit van zondag 2 van de Heidelberger Catechismus, dat we daar niet overheen leven. Of doen alsof we zoveel belangrijker dingen te bespreken hebben dan de totale doodstaat van de mens. Maar dat dat levens en levende werkelijkheid wordt. En dat we in het dal van de ootmoed u mogen zoeken en ook elkaar mogen zoeken. Zegen u alle kerkelijke arbeid die ook onder de crisis leidt, maar laat het door mogen gaan, Heren, de prediking van uw evangelie onder de heidenen, onder het oude bondsvolk Israël, de evangelisatie, het woord dat op alle mogelijke manieren doorgegeven mag en kan worden, wil u het zegenen. En geef dat het vrucht mag dragen. Uw koninkrijk, kom toch, o Heere, ai werdes troon van Satan neer. En dan bidden we ook of u met ons wilt zijn in dit tijdsgewricht. Wij kunnen niet alles verklaren van wat er gebeurt. De wetenschap staat met lege handen. De mensen die prognoses doen over het verloop van de crisis staan met lege handen ten diepste. Wij komen in onze schamelheid en in onze armoede voor uw aangezicht en bidden, Heere, gedenk ons. Maar we weten wel dat u in al deze dingen die gebeuren spreekt. Vooral in het laatste boek van de Bijbel wordt er gesproken over rampen en epidemieën en aardbevingen, het geweld van de natuur in water, lucht, de verspreiding van ziekte die de mens ondanks al zijn wetenschap niet meer in de hand heeft. Heere, laten we de tekenen der tijden en de roepstemmen die daarin zichtbaar worden mogen verstaan. Open onze ogen, opdat we ook in het licht van de prediking van de wet ontdekken wat u doet en hoe u spreekt en hoe u roept tot inkeer en wederkeer tot u. Zegen ons zo in deze dienst, Heere. Wil u te spreken geven, maar ook te luisteren geven. Geef dat er iets mag gebeuren, thuis of hier in de kerk, wat we zo krachtig en massaal op de Pinksterdag zagen. En toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden: wat moeten wij doen, mannenbroeders? Heere, gedenk ons zo in uw gunst. We danken u dat zuster een oude Kraaienveld, die in het ziekenhuis was opgenomen, deze week toch terug mocht komen uit het ziekenhuis. We bidden of u verder kracht en herstel wilt geven en of u bijzonder haar nabij wil zijn. Zegen allen die ziek zijn, ouder worden, pijn, verdriet en eenzaamheid lijden. Wees u hen allen nabij. En wil ons onderwijzen door uw woord en door uw geest. We bidden het in de vergeving en uitdelging van al onze zonden om Christus wil. Amen. Samen zingen, gemeente, Psalm 19, het zesde vers, zingen we ter inleiding op de prediking. 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar, Heere, wie is de man die op nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Psalm 19, vers 6. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Het gebeurde een aantal jaren geleden. Twee jonge predikanten die allebei pas afgestudeerd waren, waren voor het eerst samen op een klassesvergadering. En de een zei in de pauze tegen de ander: hoe gaat het met de catechismusprediking? De ander knikte. Gaat wel. Ik ben anders blij dat ik door het stuk van de ellende heen ben. Ik heb gisteren gepreekt over het geloof. Dat trok me heel wat meer dan het begin. De ander was geraakt. Weet jij dan niet? Dat ook al mogen we de Heere vrezen, dat we nooit uit het stuk van de ellende bevrijd worden zolang we leven. Ja, dat is een les, gemeente. Die kennis van de ellende waarover het gaat in zondag 2, dat is niet alleen maar iets van één zondag uit de Heidelberger catechismus. Maar het hele spoor van alle zondagen bevat onderwijs voor hen die de Heere niet kennen. Maar ook voor degene die de Heere vrezen. En Gods kinderen komen allemaal in de leerschool van de ellende terecht. En als het goed is, gaan ze er steeds meer van zien. Nee, niet dat dat het enige is. Maar het is wel een grondtrek van alle Bijbels geestelijk leven. Het gaat deze middag over de leerschool van de ellende. We letten heel eenvoudig op drie dingen die u in de catechismus zo terug kunt vinden. Allereerst een leerboek vol gerechtigheid. Dat is vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Vervolgens een leermeester vol barmhartigheid. De Heer Jezus zegt dat hij de hoofdzaak van de wet wil leren. Vraag en antwoord 4. En tenslotte een leerling vol boetvaardigheid. Nee, want ik ben geneigd van nature God en mijn naaste te haten. Daar buigt de leerling voor het oordeel van God. Dus in de leerschool van de ellende, een leerboek vol gerechtigheid, een leermeester vol barmhartigheid en een leerling vol boetvaardigheid. Ja, de prediking van de Heidelberger catechismus is zo pas begonnen. Zondag 1. Met dat machtige akkoord in de vraag: wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? En toen kwam die tweede vraag. Om zo getroost te leven zoals dat in vraag 1 staat, dat ik weten mag dat ik het eigendom van de Heere Jezus ben, niet meer van mezelf ben. Wat is dan nodig? Om daarin geoefend te worden, om daarin onderwezen te worden. En dan valt die bekende vraag van de drie stukken. Ik noem hem nog even, omdat ik hem voor het vervolg van de preek ook nodig heb. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat ge in deze troost zalig leven en sterven moogt? Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, Ten tweede hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar kan zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou is er over die volgorde van die stukken, en dat zal vorige week ook wel aan de orde geweest zijn, best wel het een en ander te doen. Zeker de laatste eeuw. Er wordt wel gezegd, en dat wordt ook bepreekt op die manier, dat het in die drie stukken gaat om echt drie stukken. U weet wel, wanneer je stukken hebt van een koek, ze passen, als je het in drieën snijdt, alle drie in elkaar. Ze zijn alle drie gelijk. En dat wordt dan zo uitgelegd dat, ja, de een leert het stuk van de ellende eerst, en de ander leert het stuk van de verlossing eerst, en de derde leert het stuk van de dankbaarheid eerst. Hebben de vaderen het zo bedoeld? Is dat de leer van de Schrift? Zeker in het geestelijke leven blijven de drie stukken alle drie een rol spelen. Ook in het stuk van de verlossing komt de ellende terug. Zelfs in het stuk van de dankbaarheid. Dat weet u toch? Als in vraag en antwoord 115 gesproken wordt over de prediking van de wet, waar het ook vanmiddag over gaat. Waarom laat God de wet zo ernstig prediken, als toch niemand, ook niet van Gods kinderen, die houden kan? Opdat ik hoe langer hoe meer mijn zondige aard leer kennen. Midden in het stuk van de dankbaarheid. Ja, daar volgt nog meer. En de toevlucht zou nemen tot de Heere Jezus Christus. En van harte zou begeren en bidden om heilig voor God te leven. Maar die drie stukken zijn als de aorta die door heel de catechismus heen loopt. Alleen, we moeten wel tegen de moderne opvatting ingaan en zeggen, daar is wel een volgorde. Een Bijbelse volgorde. Ook al is het werk van de Heilige Geest in het toebrengen van zondaren soeverein, de Heere werkt wel ordelijk. En dat zegt vraag en antwoord 2. Ten eerste, ten tweede, ten derde. Als God begint te werken met zijn Heilige Geest, ons arresteert, of dat nu meer geleidelijk gaat of meer plotseling, dan laat hij onze nood en schuld aan ons zien die we hebben voor God. Daar werkt de Heere niet overheen. En daar wil een zondaar die onder het woord van God leert buigen ook niet van af. Zo heeft Ursinus het uitgelegd in zijn schatboek. En dan wijst hij op die hele bekende tekst uit het evangelie waar de Heere Jezus zegt dat de gezonden, en dan bedoelt hij ook de geestelijk gezonden, de medicijnmeester, de dokter niet nodig hebben. Die zullen niet naar een dokter gaan om verlossing van hun geestelijke kwaal te verlangen, maar die ziek zijn. De Heere ontdekt zondaren aan hun zonde en schuld om zo plaats te maken voor de Heere Jezus Christus. Waarom is dat eigenlijk? Wel, je zou het zo kunnen zeggen. Omdat dat harde hart van u en van mij niet ontvankelijk is voor de enige troost in het leven en in het sterven. Daar is geen plek voor. De Bijbel zegt, Ezechiël 36, dat ons hart van nature, zoals we geboren zijn, een stenen hart is. Ik las ooit in een preek, nou kun je steen onderdompelen in het water van de vertroostingen zolang je wil. Maar dat water van de vertroosting dringt niet door in een stenen hart. Dat hart moet geopend worden. Die dominee gebruikte het beeld van een spons. En goed, ieder beeld is natuurlijk een zwakke afschaduwing van de werkelijkheid. Maar het is wel duidelijk, denk ik. Wil het hart helemaal vervuld worden met de vertroostende werkingen van het evangelie, dan moet het net als een spons opengaan. Anders gezegd, dan moet het verbroken worden. Dan moet het een geopend hart worden. Dan moet er plaats voor gemaakt worden. En hoe gebeurt dat? Hoe kun je je ellende, je geestelijke nood, want dat bedoelt onze catechismus ook, echt leren kennen? Mag ik u eens vragen? Komt u met die vraag wel eens naar de kerk? Heere, geef dat ik vanmorgen ontdekt mag worden aan mijn zonde. Dat ik mijn nood en mijn schuld oprecht leer beleven. Of zijn we al zo beïnvloed door de postmoderne religie, dat we alleen maar naar de kerk komen om er wat aan te hebben? Natuurlijk mag dat. Maar wat wilt u eraan hebben? Dat uw nood opengelegd wordt? Ja, dominee, dat is geen aantrekkelijke boodschap. Nee, dat weet ik. Dat gaat dwars tegen de dingen die in mijn hart leven in. Maar als er iets noodzakelijk is, gemeente, zowel in de oud-testamentische bedeling als in de nieuw-testamentische bedeling, is het dat onze nood en onze schuld, zonde en schuld wordt voor God. Dat leest u in de prediking van de profeten. Bekeert u, gij afkerige kinderen. U leest het in de prediking van Johannes de Doper. De bijl is al reden aan de wortel van de boom. En als in Matthäus 4 de Heere Jezus Christus begint te preken, dan is zijn prediking niet anders dan de prediking van Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als Petrus op de Pinksterdag, nota bene op de Pinksterdag, de dag van de uitstorting van de Heilige Geest, gaat preken, dan is de vrucht. Toen werden zij alle verslagen in het hart. En zeiden mannen, broeders, wat moeten wij doen? Een vraag uit de nood geboren. De vraag van een hart wat aangeraakt is door het zwaard van de Heilige Geest. Want letterlijk staat er in de grondtekst van Handelingen 2, ze werden doorstoken in het hart. Alsof het zwaard van de Heilige Geest er dwars doorheen ging. Hun hart ging bloeden. En als je hart gaat bloeden, dan ga je begrijpen wat die mensen op de Pinksterdag beleefden. Wat moeten we doen? Wij hebben gezondigd. Ja, hoe leer je die ellende, die nood echt, recht en grondig kennen? Onze catechismus is heel kort. Uit de wet van God. En u hebt wel begrepen, dat is afgeleid uit de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 3, heel in het bijzonder in de slotwoorden van de schriftlezing, want uit de wet is de kennis der zonde. Wat betekent het woord wet hier? Want dat is belangrijk in de leerdienst om ook dat uit te leggen. Het woord wet in de Bijbel heeft meer dan één betekenis. Het kan betekenen alle wetten van Mozes. Ook die wetten die voor ons niet direct meer geldigheid hebben. De wetten over de reine en de onreine dieren. De wetten over bepaalde voorschriften voor de eredienst in de tabernakel. En vult u het maar aan, de ceremoniële wetten dus. Nee, als het gaat over de wet van God, dan betekent dat in de Bijbel allereerst het woord van God. U kunt dat heel duidelijk lezen als u Psalm 119 eens rustig doorleest. Dan ziet u dat de dichter daar zegt, hoe lief heb ik uw wet. Maar op een ander moment zegt hij, hoe lief heb ik uw woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Maak in uw wet mijn gang en treden vast. U moet de wet dus nooit losmaken op geen enkele manier van het woord. Maar wat bedoelt Paulus dan speciaal als hij zo nadrukkelijk zegt in onze tekst, door de wet is de kennis van de zonde. Ik kan het niet beter zeggen dan zo. Dat als God in zijn woord met zijn eisen komt, met de verkondiging van zijn heilig recht, dat is de prediking van de wet. En die wordt samengevat in de wet van de 10 geboden, die iedere zondagmorgen in de kerkdienst gelezen worden. Dus het eisende, het verplichtende, het dreigende, Gods heilig recht als vertolkt in de schrift, samengevat in de 10 geboden, die zeggen ons wat God rechtvaardig van ons kan eisen. En als de Heere dan de wet gaat uitwerken en toepassen in ons leven, dan kan dat zijn door een bepaald gebod waar de Heere soms mee begint, om een zondaar te ontdekken aan een speciale zonde. Eert uw vader en uw moeder, wat in de uitleg van de catechismus het gebed is van gehoorzaamheid, allereerst aan vader en moeder, maar ook aan allerlei instanties die over ons gesteld zijn. Of gij zult geen overspel doen, het gebod rond huwelijk en seksualiteit. Zo kan God beginnen te werken, dat je gaat ontdekken, ik heb tegen het gebod van God gezondigd. Maar als de Heere door gaat werken, dan ga je ook ontdekken, ten diepste heb ik niet tegen één gebod gezondigd, maar tegen alle geboden van God gezondigd, en niet één daarvan gehouden. Moet u voor uzelf eens rustig nagaan. Als u een stil moment hebt en de wet van de Heere opslaat. God heeft in het eerste gebod gezegd, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar ik kom erachter dat ik nog zoveel verborgen afgoden van binnen heb. Mijn mooie huis, mijn glanzende carrière, mijn gevulde bankrekening misschien. Tweede gebod zegt, de Heere wil geestelijk gediend worden. Niet door stomme beelden. Niet door allerlei ideeën over God. En er worden wat ideeën over God verkondigd vandaag de dag. Eenzijdig een God van liefde. Eenzijdig een God van wraak. Want ook dat gebeurt. Geen beelden. Geen lievelingsvoorstellingen, maar geestelijk gediend worden. God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Doen we dat? Doen we dat ook in onze kerkdiensten? De naam van de Heere, gij zult de naam van de Heere niet ijdel gebruiken. Nou, dat is niet alleen dat je niet mag vloeken. Ook geen bastaard vloeken moet gebruiken. Maar houden we de naam van de Heere hoog? Allereerst persoonlijk. Hoe heilig is uw naam? Wordt het merkbaar in ons leven dat wij niets liever hebben dan de eer van de naam van de drie-enige God? Zo leert de Heer Jezus het ons in allervolmaakste gebed met de eerste bede na de aanspraak. Uw naam worden geheiligd. En dan de dag van de Heere. 6 dagen zult gij arbeiden, u kent het gebod. Besteden we de zondag op de juiste wijze? En dat bedoel ik niet in de eerste plaats Wat mag wel en wat mag niet, al heeft dat er wel mee te maken. Maar besteden we de dag van de Heere zoals de Heere hem ingezet heeft. Dat we naar verlangen heilig rust te vinden in zijn gebod, in zijn wet, in zijn evangelie. En dan dat gebod over ouders en over gezag. Hoe komt het toch dat in een verlichte tijd als de onze het gezag zo door het zand gehaald wordt, uitgesleten is? Er hoeft maar iets te gebeuren, ook op een reformatorische school, dat de schoolleiding beslissingen neemt en zegt: dit zijn onze regels. En er zijn altijd wel ouders, en ze noemen zichzelf ook nog reformatorisch, die daar fel tegen in opstand komen. En je weet niet wat ze via de mail aan de schoolleiding schrijven. Hoe komt het dat we zo gauw opstandig worden in de crisis? Dat soms het verplegend personeel in de ziekenhuizen grof wordt bejegend als het niet helemaal gaat zoals wij willen. Gij zult niet doodslaan. Niet moedwillig in gevaar begeven. Niet de dood van de ander wensen. Geen haatmail. Geen doodsbedreigingen. En dan huwelijk. Huwelijk en het tere wonder van de seksualiteit binnen de grenzen van het ene huwelijk van één man en vrouw. Hoe ver is het weg? Hoe sluipt het ook onze eigen gezindte binnen? Uw eigen hart misschien. Jouw eigen hart. En dan, gij zult niet stelen. Ja, oneerlijke praktijken in het zakenleven. Oneerlijk bezig zijn met wat niet al. Soms ook letterlijk stelen. Vals getuigenis. Het roddelen, de achterklap. Het kwaad spreken van elkaar. Het gaat de kerk niet voorbij. De gemeente ook niet. Uw familie misschien ook niet. En u weet toch dat dat nu uitgerekend de zonde is waar onze Heidelberger catechismus de scherpste woorden voor gebruikt. Scherper wordt in het 9e gebod gesproken dan bij het 7e. Allerlei liegen en bedriegen en lasteren als de eigen werken van de duivel. Ja, dat betekent zijn naam. Diabolos. Daar is ons woord duivel van afgeleid. Dat betekent letterlijk lasteraar. Kwaadspreker. Van God en van goddelijke dingen. En dan de slotsom. Gij zult niet begeren. Ja, de bergrede. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al overspel gedaan. Gemeente, als we eens rustig overdenken, die woorden van de wet, dan is dat gebod zeer wijd. Er zit op alle terreinen van het leven, van uw leven en van mijn leven, wel een toepassing in. De vraag die ik aan het slot van dit eerste punt moet zeggen: hebt u het gezien? Of luistert die jongen die nu thuis meekijkt zondagsmorgens alleen maar naar de wet omdat hij de geboden wel kent? En dringen ze nooit door in zijn hart? Of die hoogbejaarde grootvader die zegt: ja, zo is het. En hij leeft verder onbekeerd door. Door de wet is de kennis der zonde. We mogen bij het voorlezen van de wet wel bidden: Heere, ontdek mijn ogen, opdat ik ga zien tegen al uw geboden gezondigd heb. Want, en dan ga ik langzaam naar het tweede punt. In de wet laat God zien wat zijn rechten zijn. Kijk, wie geeft een wet? Ja, daar moeten we wel weg bij ons staatssysteem vandaan. Maar terug naar het Oude Oosten. Terug naar de tijd van de Bijbel. Een koning, de wettige soeverein, die kondigt wetten af. En die zegt waar hij recht op heeft. Die zegt hoe er geleefd moet worden. En sommige van die oude koningen, Assyrië, Babylonië, de Perzen, dat waren dictators van je welste. Eén verkeerd woord. En je werd gearresteerd. En zomaar gedood. Zo is het gelukkig niet meer. Maar zo was wel het hele denken uit die tijd. Een koning vaardigt wetten uit. Laat weten, dit zijn mijn rechten. En weet u, dat is in onze moderne westerse democratie veranderd. Ja, formeel, als een wet wordt uitgevaardigd, dan staat er nog wel aan het begin, wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden. Maar de koning maakt de wetten niet meer. Dat doet de regering en dat doet ook het parlement. Maar bijbels is de gedachte, de koning is de wetgever. En in de wet laat God zijn koninklijke rechten gelden. En wat zegt de Heer in zijn koninklijke wet, in al die 10 geboden die we zo even aangestipt hebben, dat hij er recht op heeft om gediend, gevreesd en geëerd te worden. Ik ben de Heere uw God. Zo luidt het begin van de wet. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik heb er als de grote schepper van hemel en aarde recht op dat u mijn schepselen, jij, jongen of meisje, mijn schepselen mij zou dienen. En dat onderstreept God nog op een bijzondere manier in de kerk. Want God eist in zijn wet dat alle schepselen, alle mensen hem zouden eren, dienen en vrezen en hem volmaakt zouden liefhebben en gehoorzamen. Maar in de kerk wordt dat nog nader onderstreept wanneer? In het sacrament van de heilige doop. In de kerk geldt Gods verbondswoord. Daar weet de wereld die zich van God heeft afgekeerd niets van. Ook de wereld is verplicht om God te eren en te dienen. Maar in de kerk zegt de Heer onder het teken en zegel van het water van de doop. Ik verplicht je om mij te eren. Om mij te dienen. Je bent apart gezet te midden van deze wereld. Mijn naam is aan je voorhoofd bevestigd. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Voeden we zo onze kinderen op? U? Ik? Dat de doop ook het heilig recht van God na aan het hart legt van de gemeente. En van de kinderen die gedoopt worden. Ja, wat bedoelt u dan met dat recht van God? Wel, dan komen we bij de tweede vraag terecht van onze zondag. Wat eist de wet Gods van ons? En dan is het antwoord merkwaardig. Dan gaat het niet over de 10 geboden, die komen later aan de orde in het stuk van de dankbaarheid uitvoerig. Maar nu gebruiken de opstellers van de catechismus de korte samenvatting van de wet in de woorden van de Heere Jezus uit Matthäus 22. Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf en aan deze 2 geboden... hangt de ganse wet en de profeten. Waarom doen de opstellers van de catechismus dit? Waarom niet gewoon een aantal vermaningen uit de Bijbel? Of beter nog misschien de 10 geboden als samenvatting van de wet van God? Waarom dit liefdesgebod? Wel, sommigen leggen het zo uit. En die uitleg die kwam al voor in de 17e eeuw, in de bloeitijd van de hervormde kerk hier in Nederland. Dordtse synode. Die periode waren er mensen, onder andere de zogenaamde Socinianen, die zeiden, weet je hoe dat zit? God eist van zijn kinderen niet allerlei details. Zo van, gij zult niet echt breken. En zo van, gij zult niet stelen. Dat is allemaal, ja, toch nog iets van dat Oude Testament, weet u wel. Nee, God eist van zijn kinderen onder de nieuwe bedeling alleen maar liefde. En dat zeiden ze niet alleen toen. Dat hoort u vandaag overal. Als het gaat om dingen die de Heer uitdrukkelijk verbiedt. Het in zonde leven in een homoseksuele relatie. Dan horen we vandaag zeggen, nee. Die mensen hebben elkaar lief. En God gebiedt toch lief, kan niet verkeerd zijn. Op grond van een algemene gedachte over de liefde wordt de letter van het gebod krachteloos gemaakt. Hetzelfde gebeurt met de vrouw in het ambt, dat is dan wel geen gebod. Maar de redenering is exact hetzelfde. Ja, er staat in de Bijbel concreet dat de vrouw in de gemeente zwijgt. Maar aan die letter van dat voorschrift moet je niet zo hechten. Het gaat om de grote structuren van de Bijbel. Past u op. Om de grote structuren van de Bijbel. En wat is de grote structuur van de Bijbel? Dat is dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Dus hoef je dat aan dat ene voorschrift niet te houden. Is zo bedoeld? Gemeente, dat is een volstrekte omkering van wat de Heer Jezus bedoelt. Het gebod van de Heer Jezus, wat trouwens al in het Oude Testament terug te vinden is, in Deuteronomium 6, is niet een vervaging van de concrete geboden van voorschriften van de Heer, maar juist een diepteboring. Wat eist God? In al zijn geboden niet minder dan volmaakte gehoorzaamheid. Niet maar dat wij, ja, uit een zeker moeten ons een beetje aan de geboden houden, als ik dat zo mag zeggen. Maar dat we de God die zich in zijn woord en wet openbaart, de God die zich in zijn recht en genade openbaart, de God die zich in zijn heiligheid en ontferming openbaart, van harte en volkomen lief hebben. Niet een halfslachtige gehoorzaamheid aan de geboden. Nou ja, ik heb mijn best gedaan. Ik heb toch altijd netjes geleefd, zoals die rijke jongeling, weet u wel. Al die dingen heb ik gedaan van mijn jeugd af. Wat ontbrak hem? Was dat niet waar dat hij op een bepaalde manier gehoorzaam geweest was? Zeker. Maar hij was niet volmaakt gehoorzaam geweest. Daarom komt de Heer Jezus ook met zo'n radicale eis. Want wat eist de Heer in zijn wet? Gij zult mij volmaakt lief hebben. De Heer Jezus heeft het op zijn scherpst gezegd in de bergrede. Weest gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader in de hemelen volmaakt is. God eist dat wij met ons hele hart, met ons hele verstand, met alle krachten als zijn schepselen, hem volmaakt lief hebben zoals hij volmaakt is. Eigenlijk dus goddelijke liefde. Dat eist God. zo de wet al is naar ons toegekomen. Als de volmaakte liefdeseis. Als dat gebeurt. En dat kan heel plotseling gebeuren bij sommigen, bij anderen, die dat veel meer geleidelijk ontdekken. En als ze dieper ontdekt worden, de geestelijke klem en de kracht van de liefdeseis van de wet dieper gaan verstaan. Dan kom je er grondig achter, gemeente, wat? Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Ben jij volmaakt gehoorzaam met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand? Dan buig je in stof. En dan wordt de belijdenis die onze catechismus in het slot van deze zondag onder woorden brengt, ook echt doorleefd. Nee, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Daar stijgt natuurlijk de westerse mens tegen. Al vanaf de tijd van het Romeinse Rijk, als ik het goed zie. Zo slecht? Zo slecht? Ja, de oude Romeinen zeiden, de ene mens is een wolf voor de andere mens, een verscheurend dier. En daar wisten de Romeinse legioenen ook wel wat van. Maar echt zo slecht? God te haten? Mijn naaste te haat. Tegen alle geboden de twee tafels van de wet gezondigd. We proberen het af te zwakken. En juist deze stukjes uit de Heidelberger hebben altijd veel kritiek opgeroepen. Staat het niet in de Bijbel? Is onze schriftlezing één lange aanhaling uit het boek van de Psalmen, Psalm 14. Er is niemand die God zoekt. Niet tot één toe. Alle zijn zij afgeweken. Hun keel is een geopend graf. Slangenvenijn. Herinnering aan het paradijs. Slangenvenijn is onder hun lippen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Wel eens gezien. Als in een spiegel. Heren, dat gaat over mij. Het gaat over mij, keurige kerkelijke jongeren van 18 jaar. Bejaarde grootmoeder, die zoveel van haar kinderen en kleinkinderen houdt. Maar als het ontdekkende licht van de Heilige Geest gaat schijnen, zeg je, Heere, dat gaat over mij. De apostel Jacobus schrijft in zijn eerste hoofdstuk van zijn brief, dat mensen in de wet der waarheid. En dan heeft hij het over deze dingen. In de wet der waarheid kijken als in een spiegel. Ik zeg het nu in mijn eigen woorden. Maar ze kijken even in de spiegel. Ze draaien zich om en zijn vergeten hoe hun, letterlijk vertaald, aangeboren gezicht eruit zag. Wel is je aangeboren gezicht gezien in het licht van de volmaakte liefdeseis van God. Misvormd door duizend zonden. Adam, waar zijt ge? Ik ben van nature geneigd God te haten. En mijn naaste te haten. Ja, maar dat komt toch niet overal in uit en dat zie je toch niet overal gebeuren? Nee, door Gods algemene goedheid, of zo u wilt, algemene genade, wordt er nog heel veel kwaad tegengehouden. Al moeten we ons in onze samenleving maar niet te veel vergissen. Maar op de bodem van ons zondagsbestaan ligt dit. En als God ons laat zien vanuit zijn heilige wet, zijn heilige eis, zijn heilig recht dat hij volmaakt, volmaakte gehoorzaamheid vraagt en daar ook recht op heeft, dan gaan we er iets van beleven. En er zullen kinderen van God zijn hier in de gemeente, die daaraan toevoegen en je gaat er steeds meer van zien. Ik weet dat in dit mijn vlees geen draad goed woont. En dat dat nooit anders wordt. Tenzij de Heere ons ervan verlost. En die verlossing zal pas volkomen zijn als het einde der tijden de volmaaktheid zelf is aangebroken. Kijk, dat is het geheim van de laatste vraag van onze zondag. Dan ga je belijden. Ik ben van nature geneigd niet God volkomen te dienen. Niet zijn wet volkomen te houden. Maar God en mijn naaste te haten. Voelt u de tegenstelling die de catechismus hier gebruikt? God eist liefde. Dat mag hij als de goede schepper van hemel en aarde ook van ons vragen. Heeft ons met alle goed omringd. Wil ons van alle kwaad bevrijden. Heb mij lief. Heeft de Heere dat recht? Dat is precies wat er in het paradijs gebeurde. In het proefgebod, zoals wij dat noemen. Ge zult van de bomen van de hof niet eten. Nee, dat zei de Heere niet. Dat zei de Satan. U mag van alle bomen van de hof eten. Behalve van die ene niet. Alles is u gegund. Die ene boom niet. Want dan weet ik dat u me van harte lief hebt. En volmaakt lief hebt. En wat doet de duivel? Hij schetst een hard beeld van God. Allereerst zaait hij twijfel. Is het ook dat God gezegd heeft? En dan heeft God soms gezegd dat u van geen enkele boom van deze hof mag eten. Hij wil Eva influisteren, God bedoelt het helemaal niet zo goed. Hij is niet de goede schepper. Hij is niet de vader van alle barmhartigheid. Hij is, ik zeg het met alle eerbied gemeente, een wrede God. Een harde rechter. Iemand heeft dat een paar jaar geleden genoemd. Dat is de theologie van de slang. God verdacht maken. En daar zijn stemmen in het hart van een mensenkind soms. Die daar zomaar mee in gaan stemmen. Dat gebeurde in het paradijs. Maar de God die alles gaf. De God die mild en overvloedig overal voor zorgde. Die God hebben wij verlaten. En toen werd de liefde die God mocht verwachten. Want dat was in het proefgebod gezegd echt. Hè? Heb mij lief met heel uw hart. Veranderd in haat. Als je dat gaat ontdekken, dat is een hele ontdekking. Meestal is het leven van mensen die bij de waarheid leven en onder overtuigingen van de Heilige Geest komen, de gedachte van, als ze zien dat er zonde is en schuld is, en dat ze geroepen worden om in de weg van bekering en geloof de Heere te zoeken. Ja, Heer, ik kan niet. En daar loopt u op vast, op uw onmacht. Zoals dat oude lied uit de Lutherse kerken het zegt, ik lag machteloos gebonden. Ja. Maar ik heb het vanmorgen al aangestipt. Als de Heere verder gaat onderwijzen, dan ga je zien, het is niet alleen mijn onmacht. Maar het is ook verzet. Verzet. Verzet tegen mijn schepper die me het leven gaf. Die mij bewaarde de 9 maanden dat mijn moeder mij bij zich droeg. Die mij in een gezin geboren deed worden waar de Heere gevreesd werd. Waar de Bijbel in het centrum stond. Die me een goede christelijke opvoeding liet geven. die me bewaard heeft voor allerlei gevaren, ook voor dreigende ongelukken. Die, toen ik op kruispunten kwam, waarbij allerlei verzoekingen naar me toe kwamen, mij bewaard heeft, gezegend heeft. Vult u uw eigen levensgeschiedenis maar even in. Tegen die God heb ik gezondigd en dat betekent ten diepste gehaat. Hoe ontkom je daaraan? Ja, zegt u, dominee, dat staat niet in zondag 2, nee. Maar ik mag zondag 2 ook niet losspellen uit het geheel van de Heidelbergse catechismus. En ook niet losspellen uit het geheel van de Godsopenbaring. Hoe ontkom je daaraan? Laten we nog maar even teruggaan naar de middelste vraag met het antwoord. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus. Als God door zijn geest in ons leven laat zien hoe ver wij van hem afgevallen zijn. Hoe groot onze zonden en ellende zijn. Dan kun je verslagen van hart met de mannen op de Pinksterdag daar rondom Petrus bijeengekomen zeggen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Of met de stokbewaarder, de cipier van Filippi. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Ja, dan zie je geen hoop meer bij jezelf. Dan worden alle menselijke mogelijkheden je ontnomen. Maar de Heere laat dat wel zien om ons uit te drijven naar hem toe. En dan mag ik het zo zeggen. Dan ga je, wanneer je iets mag ontdekken van zijn opzoekende zondaarsliefde, dat de Heere nu voor zulke mensen die zijn liefde versmaad hebben en van nature geneigd zijn God en hun naasten te haten, uit eindeloze liefde zijn lieve zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Dan word je niet alleen verslagen vanwege de zonde en je nameloos tekort in het licht van Gods heilig recht. Maar dan word je ook verbroken vanwege de goede tierenheden van de Heer. En dan ga je het meestal later zien. Dat scherpe zwaard van de wet, wat je hart doorstak, net zoals bij die mannen op de Pinksterdag. Dat die wet lag in de handen van Christus. Ja, daar is genade licht voor nodig om dat te gaan zien. Dat de Heere die verslagenheid van het hart niet bewerkt om u van hem af te stoten. Maar om hem naar u toe te trekken. Een dodelijke zwaardstoot om u te herinneren en te ontdekken aan uw zonde. Opdat u uitgedreven zou worden naar hem. Die tot een volkomen verzoening van alle vijandschap, zonde, onreinheid, kwaad, noemt u het allemaal erop, gegeven is. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. En dan moet je het van jouw kant en van uw kant belijden. Heren, wij hebben gezondigd. Het eens worden met God. Dat betekent het woord belijden in de Bijbel ook. Heer, ik onderteken het. Uw doen is rein. Uw vonnis is rechtvaardig. Maar zo aan de voeten van de grote zaligmaker te komen, dan valt het voor een verloren zondaar mee. Want dan zegt de Heere Jezus het als het ware. Het zijn een paar zinnen uit een preek van Augustinus. Zondaar, hebt u alleen maar zonde. Hebt u geen gerechtigheid om voor mij te bestaan. Moet u buigen in het stof en zeggen, ja Heere, ik heb alles verbeurd. Ik heb alles wat u mist, verworven. En ik wil het geven om niet. Geloof om te geloven. Hoop om te hopen. Liefde om lief te hebben. Een verbroken hart om te treuren over uw zonde. Belijdende lippen die het hartelijk zeggen: ik heb u bedroefd en u vertoord. Ik heb alles verworven. En dan komt u bij dat geheim van de 40e psalm die we zo meteen zullen zingen. Psalm 40. De dichter zegt het: brandoffer nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog, Heer. Dan zegt de Heer als het ware door die geïnspireerde dichter: er zijn wel veel offers gebracht. Maar als het er nou werkelijk om gaat, dan was geen offer voldoende om aan mijn heilig recht te voldoen en om mijn toorn te stillen. En dan die geheimenisvolle zin: toen zeide ik, zie ik kom, de rol des boeks heeft van mij geschreven. Ik heb lust om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het binnenste mijn zin gewans. En we weten het uit de brief aan de Hebreeën dat daar de Heer Jezus spreekt. Die van eeuwigheid zich bereid verklaard heeft en dat hier op aarde heeft vervuld, dat hij de wet zou vervullen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewat. In Johannes 4 staat het dat het zijn spijs en drank was om de wilde wet van zijn vader te doen. Nooit één gedachte, nooit een schaduw van haat of verzet tegen de woorden van zijn vader gehad. Dat heeft hij gedaan om zijn God en Vader te verheerlijken. Om de naam van zijn Vader te heiligen. Om volmaakt te zijn zoals zijn Vader in de hemelen volmaakt is. En wat wordt dat een wonder, gemeente, als je ogen daarvoor opengaan, te midden van al de dwaasheden, de zonde, de afdwalingen in je leven. Als je mag zien op de gehoorzame borg, die in de weg van gehoorzaamheid en bitter lijden de wet tot in de uiterste tittel en jota heeft gehouden, zelfs al kostte hem dat zijn leven, zelfs al kostte hem dat de nederdaling ter hel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij had de Vader nooit verlaten. Maar de Vader verliet hem. Omdat de zonde en de schulden, de vijandschap en de ongehoorzaamheid van al zijn kinderen op hem gelegd was. En dan op Golgotha, dan laat God de volle mate van zijn toorn, nee, niet op Johannes storten. Of op Petrus die daar mogelijk van verre staat. Zelfs niet op Maria, de moeder van de Heer. Maar dan stort God zijn toorn uit op zijn lieve zoon. En dan staat het als het ware met gouden letters boven het kruis van Golgotha geschreven: ik draag uw heilige wet. Heere, ik heb u lief. Ik heb uw wet lief. Ik heb uw naam lief. Ik heb u verheerlijkt. En wat ga je hem dan nodig krijgen? Als je bij jezelf ontdekt dat je altijd nog zo aan het stof vastzit. Dat er in je hart zo weinig is, eigenlijk helemaal niets is vanuit jezelf waarmee je God bedoelt en God eert en God vrijwillig en van harte gehoorzaamt. Dan ga je begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt als hij tijdens zijn aardse leven tegen de discipelen zegt: indien iemand achter mij wil komen, mij wil volgen dus, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Wat is dat kruis? Ja, dan zeggen we vaak, ja, dat zijn allerlei moeitevolle omstandigheden en kruisen in het leven. Dat kan het ook betekenen en dat betekent het ook wel. De strijd, de aanvechting. Maar weet u wat het kruis is? Wat een kind van God achter de Heer Jezus aandraagt. Dat dwaze, boze, ongehoorzame hart. Wat uit zichzelf Christus en God niet kan liefhebben. Maar wat als het ware, en nu citeer ik Augustinus uit diezelfde preek, zijn boze hart achter de Heer Jezus aandraagt. Reinig u het. Leid u mij. Of zoals het met de oude psalm zongen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En daarom eindigt de kerk. Hoe verschillend de manieren van de Heere ook kunnen zijn om een zondaar te ontdekken aan zijn schuld en aan de voeten van het Lam te brengen. Altijd in hem. Het zij verre van mij, zegt Paulus, dat ik anders zou roemen dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Of met de woorden van de psalm die we zingen. Het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in hem die het volmaakt bevestigd heeft. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet. En daarom ik kom om uw wil te doen. Amen. Dankzegging en gebed. Ja, Heere, wat wordt ons in deze zondag en ook in de volgende het bankroet van ons leven getekend? schuldig. En geen penning, geen cent om te betalen. Heere, ontdek ons eraan, voor het eerst, maar ook opnieuw. Opdat we, zoals onze catechismus het zegt in vraag en antwoord 115, voortdurende toevlucht zouden nemen tot de Heere Jezus Christus. En breek u dan maar weg alles wat dat in de weg staat, Heere. Maak ons hart verbroken. Maak ons hart ontvankelijk. Maak plaats in ons leven voor dat gezegende werk van hem die volmaakt gehoorzaam was en zo zijn kerk heeft bevrijd. Heb dank voor alles wat u gaf op deze zondag. Lees u verder deze dag met ons allen. Ook deze week die we samen begonnen zijn, geef ons een gezegende week. De kinderen op de scholen, de jongelui op de scholen en op de opleidingen. Wil u geven dat we ook op het werk en in alle omstandigheden van het leven, met alle verwarringen die er tegenwoordig zijn, het van u verwachten. En geef dat we maar lage gedachten van onszelf hebben. Dat laat de catechismus in het licht van uw woord ook zien vanavond. Maar hoge gedachten van u, van uw recht, van uw eisen, maar ook van uw ontfermingen en genade. Wil u al het zondige wat ons deze dag heeft aangekleefd, genadig wegnemen. En wil ons hart samenvoegen tot de vreze van uw naam. We bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 130 vers 2 is onze slotzang, gemeente. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en ga te slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. 130, tweede vers. Vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Thank you.